There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Voordat Hedy en Hadassah beginnen, wil ik me even voorstellen. Ik ben Barbara van Erp, oprichter van Saar Magazine. Onze payoff is 50 plus, maar nog lang niet dood. Ik ben dit tijdschrift begonnen omdat ik vond dat er zo weinig plekken waren waar die hele leuke, frisse, jonge 50 plus vrouw zich gezien en gehoord voelt. We zijn een klein bedrijf, nog redelijk beginnend. Ik heb het zelf helemaal opgezet. De meest gestelde vraag hier is altijd van wie is dan de uitgever? Nou, dat ben ik. Wie is dan de hoofdredacteur? Dat ben ik ook. En wie is dan eigenlijk de eigenaar? Nou, dat ben ik ook. Zou je ons willen steunen? Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op saarmagazine.nl/abonnement. Dankjewel en veel plezier zo direct.
Mijn naam is Hadassah de Boer. Ik ben 53 jaar. Naast mij zit mijn moeder, Hedy Dancona. Zij is 86 jaar. Samen nemen we voor Saar Magazine het leven, het verleden en het nieuws door. Dit is Vrolijk Voorwaarts. Ja man, aflevering 11 alweer. We hebben weer een boel te bespreken. Ik wil het eens hebben over het feminisme, zometeen. Nou, daar kan je vast wel iets over vertellen. Uitstelgedrag komt aan bod. Euthanasie vroeger en nu. Of dat er überhaupt vroeger was. Maar we beginnen natuurlijk met de opwinding. Wat is jouw opwinding van de week?
Nou, mijn opwinding is dat ik... mijn familie, een hele leuke familie, uit Israël krijg. Die komen een paar dagen naar Amsterdam en die zal ik dus zeker ontmoeten. Maar anders is het alleen maar joy. En jij weet het, want we hebben de neefjes ook wel eens gehad.
Ja.
Toen jij nog thuis woonde. Maar nu ben ik natuurlijk heel bang... Of wij niet een verwijdering hebben als het over Gaza gaat. Daar ben ik echt doodsbang voor. Ik denk eigenlijk niet. Ik denk dat zij er net zo over denken als ik. Namelijk dat dit moet ophouden. Dit gruwelijke, beestachtige gedrag wat daar gemanifesteerd wordt. Maar ik ben er optimistisch over dat zij er ongeveer net zo over denken. Omdat zij wel in demonstraties meelopen. En toch eigenlijk vredesduiven altijd waren. Maar een soort spanning zit er wel. Nou, we zullen het afwachten.
Maar zij weten toch ook wel hoe jij daarin staat? Of denk je dat ze dat niet weten?
Ja, dat weten ze wel. Ze weten wel dat ik altijd een opvatting had. Ondanks de Joodse achtergrond niet was voor de bezetting. Meer dan 50 jaar lang. En de manier waarop die bezetting zich daar afspeelde. De muur, de illegale nederzettingen, et cetera. Dat wisten ze wel. Maar we hadden het er niet zo vaak over.
Nee.
Maar ja, ik kijk dus... met een gemengd gevoel van opwinding, angst en vreugde naar ze uit.
Dat is heel spannend. Maar je zei al, wij hadden het er niet zoveel over. Kijk, je hebt die familie ook pas leren kennen volgens mij na je 40ste. Je dacht dat je helemaal geen familie had. Dus dan is het ook maar afwachten wat er op je bordje komt vallen. Maar waren dit ook dan onderwerpen die je een beetje expres uit de weg ging? Omdat je toch denkt, ja, we hebben elkaar nu. Laten we niet meteen roet in het eten gooien.
Nou ja, ik was... ik wist wel dat we vanaf het begin... daarom zei ik al, een vredesduif was. Hij wilde twee staten oplossing. Oh ja. Daar hebben we het wel over gehad.
Dat was wel een opluchting dan, toch?
Dat was toen heel echt iemand. Hij stemde op een linkse partij. Hij was een progressieve man en zijn vrouw ook. Toen zij kinderen, schoolgaande kinderen hadden... en die in bussen naar school werden vervoerd. En toen die bussen zo vaak werden aangevallen, toch wel relatief vaak.
Ja.
Toen vond ik het al een pijnlijke onderwerp om zomaar aan de orde te stellen. Maar dan moet je ook nog bedenken dat onze berichtgeving over wat zich daar afspeelt in Gaza wel anders is dan die van hun. En nu heeft Netanyahu ook nog Al Jazeera verboden. Hadden we het vorige keer over. Dus waar halen zij hun info nog vandaan? Ja. Er is één goede krant, Haaretz, die nog volgens mij vrij van censuur. Maar ja, je moet je nieuws toch ergens vandaan halen.
Maar zij zullen ook, als ze, ik bedoel, er zullen daar mensen, vriendschappen ook uit elkaar worden getrokken door dit conflict natuurlijk. Was het zo op het nu?
Ja, nou ja, ik ken mensen die nog steeds aan beide kanten, dus Palestijnen, die echt bevriend zijn en dwars door alles heen gebleven. Ja. Nou ja, we zullen het afwachten. Nou,
het is wel een interessant onderwerp, hè, met vriendschappen of familie. Wat een reden is om dat te verbreken. Ik bedoel, als je het hebt over denkbeelden. En nu is dit natuurlijk wel een heel groot conflict, maar zou jij bevriend kunnen zijn met mensen die op Wilders stemmen? Of weet je dat niet? Kan je dat niet zeggen?
Ja, zoals je het me nu vraagt, ik kan het me niet voorstellen. Want waar het ook over gaat, ben je het oneens. Dus dat is wel. Nou goed, je moet heel veel van iemand houden. Stel je voor dat je kind dat ineens gaat doen. Ja. Dat jij dat gaat doen. Nou, dan zou ik deze podcast echt niet
Dat zou een hele interessante podcast worden.
Nee,
maar ik heb wel vrienden. Waarvan ik weet dat ze echt anders denken dan ik en mijn partner. En aan de ene kant is dat ingewikkeld. Soms, vind ik. Maar ik vind het ook interessant. Misschien komt het ook omdat we in de eerste plaats er een vriendschap was en daarna pas die politiek erbij kwam. Dus dat er genoeg overblijft. Maar het heeft ook te maken met hoe je met elkaar erover kunt praten en bereid bent om naar elkaar te luisteren. En als je nu overal leest hoe mensen zich van elkaar verwijderen, dat we allemaal steeds meer in onze eigen bubbel gaan leven, denk ik dat het toch belangrijk is ook, als je dat op kunt brengen, om elkaar te blijven opzoeken.
Nou ja, het is ook nodig natuurlijk, want anders, dat vind ik echt, ik vind het echt verkeerd dat je altijd maar aanpraat tegen mensen die je eigen mening bevestigen, of ik de hunne. En ik vind het kan ook heel goed zijn om met mensen te praten. En dat moedig ik toch wel aan. Ja. Die jij anders over denken. En dan scheelt het wel de manier waarop ze dat uiten. Hè. Dat is toch wel een verschil. Ja. Dus ja, nou ja, ik denk wel dat het met vriendschappen ook wel vaak is. Dat je niet dankzij de leuke eigenschappen van de ander, maar ondanks de dingen die je niet aanstaan, bevriend blijft. Want wat is anders vriendschap nog? Hè? Als je alleen maar
elkaar naar de mond spreekt.
Ja, alleen letterlijk naar de mond. Dan, ik denk, dat heb ik toch wel met een aantal vrienden, dat ik denk, nou ja, ga maar even zitten. Maar dan denk ik toch, ik zeg de vriendschap niet op, omdat ik ondanks alles trouw wil blijven.
Ik denk dan ook wel eens, ik ben misschien gewoon ontzettend soft en heb geen ruggengraat. Want je hebt ook mensen die meteen die zeggen van ja, zo denk ik er niet over. En we verbreken de boel of hier sluit ik de deur. Maar ik geloof toch dat in deze tijd het belangrijk is om elkaar te blijven. Er is ook wat voor te zeggen hoor, maar om elkaar te blijven opzoeken. Nou, je had nog iets.
Oh ja, iets heel anders. Je bedoelt van wat mij opgewekt stemde. Dat was het. Ik vanochtend in de NRC las dat in Arizona en Florida, twee hele belangrijke staten, als het aankomt op de verkiezingen in Amerika, dat ze daar in beide staten, een iets andere achtergrond, de abortuswetgeving in Arizona eigenlijk gaan legaliseren. Waar het strikt verboden was. 160 jaar al niks aan gedaan. Verboden. En in Florida gaan ze het faciliteren. Gemakkelijker maken. Dit nu, de vrouw, de abortus, wordt dus een van de belangrijkste struikelblokken mogelijk voor Trump.
Ja.
Want daar had hij niet op gerekend. En dat komt zo op zijn weg. En dat zou dus... Ik vind in alle opzichten dat het gebeurt met die abortus... dat vind ik natuurlijk allemaal fantastisch voor mijn zusters daar in Amerika. Maar ik vind het ook zo grappig dat dat onderwerp, dat belangrijke onderwerp... nu zelfs voor de verkiezingen een doorslaggevende rol gaat spelen. Nou, dat vind ik zo opwindend.
Ja,
ja eigenlijk wel.
Ja, en ook omdat we de hele tijd horen dat het overal wordt teruggedraaid... is ook wel eens fijn om te horen dat het weer de andere kant op gaat. En juist daar.
Juist daar. Juist daar nu.
Ja, ja, ja. Ja. Weet je wat wij op is gevallen deze week? Dat het eigenlijk een beetje de week was van de... ja, als ik zeg senioren, maar op een heel andere manier. Want vaak als senioren in het nieuws zijn... ja, dan is het weinig actief. En nu waren er dus twee groepen senioren die een rechtszaak hadden. We hadden de coöperatie Laatste Wil, zeg ik dat goed? Die naar de rechter moest.
Zeg je goed,
ja, 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 omdat ze met het middel X en wellicht een criminele organisatie zouden zijn.
Ja, dat is dus heel erg vreemd. Ja,
ja. Ja, maar dat, wat ik interessant vind, is dat dat heel erg gaat om een grote groep ouderen, los van wat die rechter vindt, maar die al jaren strijdt voor de regie op hun eigen bestaan.
Op hun eigen einde.
Op hun eigen einde, ja. Zelfbeschikking, laat ik het zo
absoluut
noemen.
Absoluut zelfbeschikking.
Ja, zelf, dus dat vind ik heel... Nou ja, dat is een strijdbaar. En wat haar ook uitkomt, en dat dit nu weer op de politieke kaart wordt gezet door een groep ouderen, en het gaat in dit geval ook over jongeren trouwens, maar dat is natuurlijk... Het was de ene groep die voor de rechter stond, 70-plussers. De andere groep waren in Zwitserland de senioren vrouwen. In, ja, in Nederland ook als klimaatoma's. Ja, een beetje tuttige term. Die dus in Straatsburg voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens een klimaatzaak hadden aangespannen. En dat hebben gewonnen.
Ja.
En dat is natuurlijk echt geweldig dat die vrouwen... En waar ging het nou over? Dat dus de mensenrechten werden geschonden omdat zij dat doordat de klimaat, ja, wat zeg je, regels, wetten niet werden nageleefd, hun gezondheid in gevaar komt. Maar tegelijkertijd ging het natuurlijk ook, dat was de eerste aanklacht geloof ik, over de kinderen en de kleinkinderen. Maar het is zo belangrijk omdat hiermee weer een heleboel, omdat deze uitspraak er is, wordt er nu ook echt eens in gang gezet.
Ja, dus
en worden heel veel andere landen verplicht zich aan de afspraken te houden. Want daar gaat het natuurlijk om.
Ja.
Maar ik vind het gewoon, ik vond het zulke strijdbare ouderen. Het viel me zo
op. Het is heel goed voor de beeldvorming.
Ja.
Die beeldvorming van ouderen die achterover in een stoel liggen. En
precies.
In mijn tijd duurt
of
het wel uit.
Doorhoud.
En nu gewoon activisten die naar de rechter gaan. Of die een doel nastreven. Wat toch alleszins voor oudere mensen heel erg belangrijk is. Om hun eigen levenseinde en de tijd wanneer dat gekomen is, zonder dat je, als het volgens de wet gaat, in een onomkeerbaar lijden hoeft te verkeren. En dat gevoel dat je dat moment zelf kan bepalen. Nou, dat is al diverse keren onderzocht in Nederland. Maar als wij een regering krijgen waar maar één fundamentalistische christen in zit, dan gaat het niet door, want dan hebben we die nodig voor de coalitie. En zelfs een heel zorgvuldig versoepeling van de bestaande euthanasie door Pia
Dijkstra
is in de la verdwenen toen daar de CU in de regering kwam. Want toen werd er gezegd, we doen wel mee. Maar dit gaat niet door.
Maar volgens mij hebben ze wel eens onderzocht hoeveel mensen er eigenlijk voor zijn. Hè? Voor
ja,
dat is echt heel erg veel.
Ja,
maar op een of andere manier maken de mensen die er tegen zijn altijd meer, krijgen meer aandacht of meer.
Ja. Nou ja, als je al ben je maar een hele kleine partij en het behoort tot je stellige overtuiging dat dit niet mag. Ja, en ze hebben je nodig om de regering überhaupt te vormen, omdat er nog een partij bij moet. Ja, dan kan je eisen stellen. Ik vind dat natuurlijk heel vreemd. Want inderdaad, de overgrote meerderheid van de bevolking, die staat erachter. En je hoeft dat natuurlijk ook nooit te doen.
Nee.
Dat vind ik ook zo raar. Dat mensen zich gaan bemoeien met datgene wat in dit opzicht, zo'n morele kwestie, een ander verbiedt om dat ook niet te doen. Ik bedoel, nou ja, Dat is altijd zo. Met dit soort van vraagstukken duurt in Nederland altijd heel lang. Ik ben er toch van overtuigd dat dat op een keer komt.
Ja.
Ja, als je geen hoop meer hebt, hoef je ook geen politiek te bedrijven. Hoef je ook geen activist te zijn. Dan kan je inderdaad beter een mooi boek gaan lezen. Ja. Of zo.
Maar dan gaat dit nu om een, hoe zeg je dat, uit vrije wil. Hè? Dus als je oud bent, moet het, geloof ik, zijn. Hierdoor dacht ik, ging ik een beetje verder voor ons rubriekje, hoe ging dat vroeger? Nou, dit was er vroeger dus ook niet. Hoewel dit wel al een gesprek is dat volgens mij al heel lang wordt gevoerd. De pil van Drion is iets dat ik me kan herinneren.
Ja, dat was dus meer een visie. Hè, van, het wordt vertaald door Drion. Ik heb hem nog gekend. Hij was een feminist. Drion sloot zich aan bij Man-Vrouw Maatschappij. Maar dat was een visie over die zelfbeschikking. En dat werd toen vertaald als de pil van.
Oh, ja.
Maar inderdaad, zoals het nu is, we hebben sinds Els Borst, mijn opvolgster als minister, volksgezondheid met name, dat onderdeel, heeft zij dus die wet die we nu hebben. Dat was al een stap.
Precies.
De euthanasiewet. Want het is een stap, maar je moet er echt omkeerbaar lijden voor verkeren. En dat was natuurlijk bij Drion ook niet het geval. Het ging om oude mensen die dachten, we hebben genoeg geleefd.
Ja.
Dat was bij Pia ook in haar wetsvoorstel. Maar
goed, dan gaan we even terug naar vroeger.
Want en vroeger, dat, nee, vroeger
had je niks. Dus als je nou,
had je geen euthanasie.
Nee, dus als je heel, heel erg doodziek was, ongedeeslijk ziek, moest je dan maar gewoon, oh ja, sowieso
nou, er
leidend.
Natuurlijk wel eens wat. Er gingen natuurlijk wel eens artsen, wanneer het zo gruwelijk werd voor hun patiënt, er toe over om linksom of rechtsom dat einde te versnellen, hè, door meer morfine toe te dienen. Maar zo, wat we nu hebben, dat daar openlijk over wordt gesproken, in mijn jonge jaren, nee.
Nou,
nee.
Bijvoorbeeld jouw moeder.
Gewoon door.
Wanneer is die overleden? Ik denk
1981.
Ja, 1981, 80, ja. Ja. Ja.
Ja, nee, toen was dat nog niet. Toen was dat nog niet. Toen hadden wij geen wet daarvoor die het mogelijk maakte. In haar geval had kanker, zwaar lijden. Maar zij wilde het niet.
Dus er werd wel over gesproken?
Er werd wel over gesproken. Ik heb toen wel tegen haar gezegd, omdat het echt een afschuwelijk lijden was eigenlijk. Luister, als je het niet meer volhoudt, zeg het me. Misschien kan ik dan aan de dokter, was een bevriende dokter, vragen. Je dorst het woord euthanasie niet uit te spreken. Het bestond ook eigenlijk niet zo. Maar mijn moeder wilde het niet, dus dat is wat anders. Die dacht misschien nog dat ze toch dwars door alles heen nog beter zou worden. Of, ja, daar heb ik me ook niet op aangedrongen. Ik wilde de mogelijkheid, misschien een mogelijkheid. Ja, zoals dat met abortus natuurlijk ook gebeurde. Het was ook verboden, hè, bij de wet.
Ja.
Toch was er af en toe een dokter die tegen betaling, of een engeltjesmaakster,
ja,
die het tegen geringere betaling, maar met gevaar voor degene bij wie dat werd toegepast, deed. Dus dat clandestienerige zal er in vroeger wel bestaan hebben, maar niet op de manier waarop er nu over gesproken wordt. Niet op de manier waarop nu mensen openlijk kunnen zeggen dat de wet verder moet gaan dan die nu is.
We zijn zo terug. Ik dacht, ik wil het eens even hebben over het feminisme. Dat hebben nog, ja, komt wel vaak langs, maar ik heb een beetje het gevoel, maar misschien komt dat omdat ik hier wekelijks met jou zit, dat op een of andere manier het woord, de term, de feministische houding, een beetje in de lift zit. Je ziet dat het boek van Doortje Smithuizen, dat gaat heel goed. Dat heet dan, kapitalisme is seksisme. Er is nu een heel leuk boekje uit van Els Kloek. Dat heet Feminisme. En ik heb het, ja, ik heb gewoon het idee dat er veel, dat jonge vrouwen het makkelijker vinden, of makkelijker, om zich uit te spreken. Laat ik het zo zeggen. De term was ook een tijdje lang wat moeilijk.
Ja, nee, ik vond het een, riepen altijd als ik het vroeg, hè, bij het signeren van een boekje of zo, vroeg ik aan die mensen hier aan de tafel, ben je eigenlijk een feminist? En dan zeiden ze heel vaak, ja, maar, volgde er dan. En dan kwam er iets wat waar. Dan was bijvoorbeeld mannenhaat een ding waardoor je het niet was. Nou, feminisme heeft het niet echt als een van de belangrijkste strijdpunten gehad. Maar zeiden ook beelden van die stampvoetende vrouwen, ja, in een tuinbroek, weet je, dat beeld. Nee, ik hoor absoluut minder dat maar erachter. Ja. Dat, en er komen hier heel vaak jonge, echt mensen die nog op de middelbare school zitten, meisjes wel, en aan hun profielwerkstuk werken. En dat gaat over het feminisme. En dan komen ze vragen of ze een interview mogen doen. En dan hebben ze ook heel goed, hoor, zich voorbereid, dingen gelezen al.
En is dat regelmatiger dan vroeger?
Vaker, ja.
Ja.
Ja. Ja, nee, ik heb het idee, inderdaad, de boeken die verschijnen, want behalve die jij nu noemt, Els Kloek, en die er natuurlijk al vaker over geschreven.
Ja, die heeft die 1001 vrouwen, ja, ook
gebracht. Die is daar ook, ja, mee bezig, echt bezig geweest. Maar Sophie van Gool met de loonkloof, ja, maar ze iets te noemen, toch ook, is dat is echt haar onderwerp. Nee, dus dat gaat eigenlijk wel goed. Die belangstelling voor het onderwerp. De geringe dan in de bubbels en de zoete kinderen die komen met een profielwerkstuk. Maar goed, dat toch het klimaat, de kranten die erover schrijven, hè, de Groene die echt ook heel veel doet op dit gebied, heel, ja, bijhoudt. Dat is wel zo. Maar.
Ja?
Ja, maar.
Maar?
Ja, kijk, het succes van die, waar ik me altijd in verheug, als die boeken zo goed gelezen worden, of als een artikel, hè, over het moederschap, bijvoorbeeld, een heel goed artikel ook in De Groene, onlangs. Dat vind ik altijd hartstikke leuk natuurlijk. Maar het zijn een soort van, ja, van pijlen die je de lucht inschiet. En wat je eigenlijk nodig hebt om te spreken van nu herleeft het feminisme, dat het een beweging is. Dat hadden wij wel in de gaten, dat je moest mobiliseren. En al die eenvrouwsacties, dat applaudisseer ik van harte. Maar het is geen beweging.
Nee, maar komt dat misschien ook door sociale media, omdat je, als je iemand gaat volgen, stel, hè, die heel veel post over feminisme en hoe ze daarmee bezig is, dat je dan al misschien eerder het idee hebt dat je op die manier deel uitmaakt van een beweging? Zou
maar
dat,
kijk, je moet wij hadden natuurlijk wel het idee, mijn 20-jarige politieke loopbaan, ja, is echt direct gekoppeld. Niet omdat ik als meisje al lag te popelen om staatssecretaris of minister te worden. Echt niet. Maar omdat wij zeiden, de veranderingen die wij willen, kunnen alleen via die doe je niet aan de keukentafel, die moeten via de politiek. En dat is natuurlijk nog steeds zo. Je moet politieke druk kunnen uitoefenen. En daarvoor moet je toch een soort club, een beweging zijn. Daarvoor moet je een programma van eisen hebben. Ja. Kijk, als iemand schrijft over het feminisme nu, dan is dat heel interessant en leuk om te lezen. Maar een club heeft heeft doelstellingen en eisen, en die kunnen daarmee naar Den Haag gaan. Dat is het idee wat bestond. En dat, ja, dat heb ik nu niet, dat er is.
En dat zou goed zijn als hij er zou zijn.
Ik vind het wel, want we hebben genoeg. Ja. We hebben nog genoeg. Kijk, de aandacht voor die onderdelen, hè, de straatintimidatie, om maar iets te noemen, en alles wat met MeToo te maken heeft, dat zijn allemaal dingen die wel wat in gang hebben gezet. Hè. Dat MeToo natuurlijk helemaal, met een regeringscommissaris en al. En dat is natuurlijk toe te juichen. Maar het is iets anders dan een visie op een toekomstige samenleving waarin de gelijke rechten en van iedere gender ook zijn gegarandeerd.
Nou, ik moet zeggen, ik kwam laatst moest ik voor iemand een plan lezen, een kunstenplan. Er stonden allemaal definities in. En er stond ook een definitie in van het feminisme. Maar daar kwam het woord vrouw helemaal niet meer in voor. Wat vind je daarvan?
Nou ja, feminisme, daar zit het woord vrouw al in natuurlijk.
Ja.
Maar dus dan kan je zeggen, nou, van oudsher ging het natuurlijk over mannen en vrouwen. En nu zijn er een flink aantal variaties in die gender. Maar dan kan je toch wel zeggen, nou goed, of dat woord vrouw, dat zit, dan moet je een ander woord bedenken. Want het feminisme is natuurlijk, staat voor de vrouwenstrijd van oudsher. Maar daar bedoel je, dat is natuurlijk inclusief. Kan je net zo goed vragen, vroeger ook wel eens mensen. Die zeiden, ja, je moet het evrouwcipatie
ja, nee,
noemen.
Ja, nee, die zeiden, ik ben niet, ik weet niet hoe.
Ja, wat was
dat vond ik ook zo. Ja. Mevrouw Dancona, ik ben niet voor de emancipatie. Ik ben niet voor de evrouwcipatie. Ik ben voor de emancipatie,
nou ja,
zijn de mensen.
Ja, daar. Dit getut. Ik bedoel, laten we zeggen dat die geuzennaam, dat die inclusief alle andere variaties op het gender is. Maar het is toch wel een naam die iets zegt. Die in dat boekje van Els Kloek, wat
ja,
jij zojuist
kreeg. Ik heb
jou
dat zo gejaagd.
Ja, daar zeg jij, daar begint het helemaal in een tijd. Nou, bij de Etrusken of zo.
Ja, de Etrusken. Maar het is wel echt de hele geschiedenis. Dat is echt super interessant. Ze gaat echt van de oude Grieken tot nu. Ja, in Vogelvlucht op een hele prettige, heel super interessante manier beschreven. En ik kreeg ook zo'n bewondering voor de mensen die dwars tegen de stroom in hun eentje. Maar ook mannen en vrouwen die dan in de middeleeuwen opeens zeiden van ja, maar dit klopt helemaal niet. En
dat is inderdaad, dat het al zo oud is, dat mensen zich verzetten tegen
ja,
het
en dat
systeem,
zijn dan soms mensen alleen. En ja, je kon dan ook wel. Ja, ik zag ook wel weer iemand die onder de guillotine verdween natuurlijk. Nadat je daar maar te hard voor streed.
Ja,
maar om niet iedereen. Ja. In ieder geval, ik.
Maar het is ook een tijd geweest. Kijk, wij begonnen met de achterstand van vrouwen in de formulering. Die moest verdwijnen. En wat een vrouw was, hè, toch wel. Uiteindelijk had ze haar doel bereikt. Als ze huisvrouw en moeder was geworden. En daardoor kwamen ook die achterstanden in onderwijs, die nu opgelost zijn en veranderd in een voorsprong. Maar op een gegeven moment kwam in een andere visie daarop, in die vrouwenbeweging, zo in de jaren 70, toen heette het niet achterstand, maar onderdrukking.
Ja.
En toen was ik dus staatssecretaris in 1980, en toen mocht ik dus drie regels schrijven voor de troonrede. En toen schreef ik dus, moest dus de, moet even nagaan, het moest dus uit de mond van de koningin komen. Dat de achterstand van vrouwen voortkwam of samenhing met de structurele onderdrukking door mannen. Nou, er was geen sprake van. Dus ik leverde dat in bij Van Acht, kreeg ze meteen terug en moest het veranderen. Ik hoop dat ik vier keer heb veranderd. Dat het natuurlijk, want het leek mij
niks
leuk
van
dat de koningin te horen zeggen. Geen toevallige achterstand. Structurele onderdrukking door de man. Ja, maar dat mocht. Dat is het ook niet geworden. Ik herinner me niet eens bij een slap aftrek zonder vrouw natuurlijk.
Ja. We gaan alweer toe naar het laatste stuk. De vraag het. Nou, dat vraag het heet niemand. Ik kijk ook helemaal niks na. Dus ik ben heel slordig. Dus ik kom gewoon zelf dingen tegen. En dan denk ik, oh, dat moet ik eens aan jou vragen. Of je daar ook mee te maken hebt. Ik las een heel leuk boekje over schrijven van Hilary Mantel. Zeg ik dat goed? Mantel?
Ja, Hilary Mantel. Oh, Mantel.
En daar viel ik over in zin waarin ze zei dat schrijvers eigenlijk alles doen om maar niet te gaan schrijven. Dus dat schrijvers hebben schijnen enorm te lijden aan uitstelgedrag. Herken je dat?
Ja, heel erg.
Maar want volgens mij ben jij nu namelijk met iets bezig.
Ja, ben ik een boek aan het schrijven. Nee, voordat ik daar echt zit en de toetsen aanraak, heb ik al een kopje koffie gezet en nog één. Dan dacht ik, hé, ik zie, daar staan een raar hoekje is. Dan moet er niet eens een dweiltje overheen. Oh, nu ik dat zie, misschien kan ik even een wasje doen. Nou ja, het is getut. En dan is er niks meer te bedenken. Denk je nog een keer, god, moet ik niet wat eten, want anders moet ik weer opstellen. Ja, uitstelgedrag?
Ja.
Heb jij dat dan niet?
Ja, nee, maar nog heel, heb jij een idee hoe het komt?
Ja, ik weet niet. Ik weet ook niet of iedereen dat heeft. Heb jij het?
Ja, ik heb het ook wel, ja. Ja.
En ik heb inderdaad vaak een hartstikke leuke, maar cartoon over gezien. Zo'n vrouw die dan de hele tijd wegloopt van die machine. Om weer iets idioots. Om weer een peer schelen. Weer een, nou ja. Maar
ook een schrijfster dan. Voordat
schrijfster,
ze
hadden, ja. Maar ik weet niet of mannen dat ook hebben.
Ja, natuurlijk wel. Ja, zeker. Ik heb een zoon, zoals je weet. Ja, en ik heb een man, een zoon en een hond. Klopt. Behalve de hond, dat leiden we allemaal aan uitstelgedrag. Maar ik denk ik nog het minst. Ik denk het minst. Want als ik zie hoe dan mijn zoon op de middelbare school, echt tot het laatst. Dan werd ik wel. Dat kon ik soms bijna niet aanzien.
Ja, maar dat is toch wat anders. Dat is puberale weerzin, ja. Om huiswerk of wat, okay. De hele school. Nee, maar gewoon een schrijver.
Nou, met schrijven.
Een schrijver heeft zin in schrijven. Een echte schrijver kan het niet laten. Desalniettemin.
Ja. Ja, dus toen had ik me voorgenomen. Niet dat ik een echte schrijver ben, maar ik zou best wel een echte schrijver willen worden. Nou, aan één voorwaarde voldoe ik dan, het uitstellen om te beginnen. Ik dacht, ja, als ik nou gewoon maar iedere dag wat schrijf. Ja, het maakt niet uit iets. Het maakt niet uit wat, als het maar iets is. Ja, dat heb ik dan toch ook niet zo heel lang volgehouden. 3 weken of zo. En dan denk ik, oh, ik moet dat nog doen. Nou, maar ja, heb ik nou wel iets te melden? Maar het is eigenlijk, is het juist het goede. Dat is net als bij de psychiater. Als je maar, ja, op een gegeven moment ga je wel wat. Zeg je wel wat. En op een gegeven moment schrijf je ook wel wat op. Als je maar gaat zitten. Het maakt niet uit. Maar ja.
Nou, ik weet niet. Iedere dag wat schrijven brengt mij op iets grappigs.
Ja.
Dat van de week was ik in Ruigoord. En daar werd een heel dik boek gepresenteerd. Dat was van Margaret van der Linde.
Ja.
En zij beschrijft hoe zij dus in die jaren 60, 70,
ja, en moet je wel bij
reizen naar India maakte. En Ruigoord is een kunstenaarskolonie vlakbij Amsterdam. En daar leidden ze echt een eigen leven, heel creatief. Maar in die jaren gingen dus hele families in een grote bus met z'n allen naar India. En verdienden hun geld met straattheater. En zij liepen op hele hoge stelten. En nou ja, dat was heel bijzonder. Zij deed niks anders dan iedere dag opschrijven wat ze die dag gedaan hadden, waar ze gereden hadden, wat ze hadden opgevoerd, wat ze gegeten hadden. En dat is nu als boek van de week. Daar was ik bij. Heel feestelijk. Dan was er ook weer een steltloopster. Heel bijzonder. Of enorme stelte. En heel mooi om te zien. Dus het iedere dag iets opschrijven kan toch iets opleveren.
Ja, nee, dat is waar. De dagboeken zijn natuurlijk ook handig en een schat. Ik heb ook wel, als je iets geleerd, als je een rare dingen meemaakt, is het ook goed om het te doen. Omdat je namelijk soms denk je, ja, maar dit is zo indrukwekkend. Dit onthoud ik wel. Dit ga ik nooit vergeten. En dan is het 10 jaar later en dan denk je toch van, goh, hoe was dat nou? Ik heb dus wel, ik schrijf heel weinig dagboeken, maar over dat ik zwanger was en ik had op het eind ook niet zoveel te doen natuurlijk. En de bevalling, dan kreeg je van die boekjes cadeau, waarin je een beetje werd verplicht om zo'n dagboekje bij te houden. En ik heb het laatst teruggevonden. Nou, ik zat het met verbazing.
Hoeveel je op had gezet.
Ja, maar ook wat ik allemaal meemaakte in die zwangerschap. En die bevalling van ook heel uitgebreid beschreven. En dat is dus iets waarvan je denkt, dat vergeet ik nooit. Maar weet jij dat toch goed? Bevalling?
Nee. Nou ja, weet het. Natuurlijk weet ik het wel. Ja, nee, ik weet het wel, maar ik heb het niet.
Dat je sigaret hebt gerookt om de...
Ja, omdat het zo lang duurde. Maar ik denk dat we wel minder bevallingen kunnen verwachten, nu we het daar toch over hebben.
Oh ja, dat is wel
Dat is ook raar. Dat ik vanochtend, geloof ik, hoorde of ergens las, dat veel meer mannen, jonge mannen, zich laten steriliseren.
Ja.
Dat is door gynaecologen waargenomen dan voorheen.
Ja.
Maar ze laten ook hun sperma niet invriezen. Ze willen dus geen kinderen. En ook niet in. En ook kennelijk zijn ze ervan overtuigd. Ook niet in de toekomst.
Nee, in tegenstelling tot al die vrouwen waar we het over hebben, die juist hun eitjes laten invriezen. Omdat ze dan wel met oog op de toekomst.
Ja.
Ja, dan wordt het nog lastig. Dan word je verliefd of zo. Heb je dat allemaal geregeld? Word je verliefd op een man die zich heeft laten steriliseren en zijn zaad niet heeft laten invriezen?
Ja.
Ben je nog de klos als vrouw?
Als je kind wil. Maar dit is The End of the Family. Dat boekje ben ik nu net aan het lezen. Het is ook een feministisch boek, maar ik kan er nog niks over vertellen. Maar op zichzelf is dat kennelijk dat gezin wat, zoals jij zegt, moet minstens bestaan uit man, kind, hond en jezelf dan inclusief. Dat is toch ook discussiëren. Daar zullen we toch ook nog eens over hebben. Moet eerst dat boek lezen.
Ja, nou ja, dat is misschien. Is het dik?
Nee, het is niet dik.
Oh, nou, dus misschien toch wel volgende week of
nou,
de week
erna.
Geen deadline. Nee, oké. Okay,
uitstellen ook dit even.
Maar toch, vrolijk voorwaarts.
Absoluut.